Goedenavond allemaal. Fijn om er weer te zijn. Het is de tweede keer dat ik hier mag zijn. En daar heb ik naar uitgekeken. Ik vind dat fijn. En ik heb even een vraag. Hebben jullie wel eens een hele grote vuurwerkshow gezien? Zo eentje waar de pijlen de lucht in vliegen. En die knallen dan. En de een naar de ander. En de een nog luidruchtiger dan de ander. En de een nog feller dan de ander. En als dan zo'n, dat ken je wel, hè? Dan komt er zo'n vuurwerkshow tot het einde. En dan komen daar alle grote pijlen, de zwaarste, hebben ze tot het laatst bewaard. En dat knalt en dat doet. En dat is één feest om naar te kijken. Maar als je zo'n vuurwerkshow nou eens vergelijkt met de tijd waarin wij leven. En die pijlen, dat zijn de tekenen van de tijd. Want zo mag je dat eigenlijk wel zien. Dan lijkt het bijna alsof het samenvallen van de huidige gebeurtenissen op het wereldtoneel eigenlijk die grote finale van zo'n vuurwerkshow zijn. En die met de heldere kleuren de hemel luidruchtig verlichten. Je kunt er gewoon niet omheen. En die talloze tekenen samen met de berichten van degenen die zich daarmee bezighouden, met bijbelprofetie, ja, die luiden op dit moment de alarmklok. Ja, Johannes zei het ook al, dat de Heere Jezus spoedig gaat komen. En de Heere Jezus gaat spoedig komen, maar er gaat ook een periode van verdrukking aan vooraf. En dat is wat we nu om ons heen zien. Maar er zijn helaas heel veel gelovigen en ook heel veel predikanten, ja, die kijken ernaar en wenden hun hoofden van af en zeggen tegen zichzelf en tegen anderen, er is hier niks te zien. Terwijl de vuurwerkshow om hen heen bezig is. En in verschillende kerken en gemeenten waar ik in het verleden gesproken heb, daar kreeg ik dringend vaak de suggestie om het niet over de eindtijd te hebben en vooral ook niet over Israël. Want de reden dat ze dat liever niet wilden was omdat het dan verdeeldheid zou brengen in de gemeente. Omdat er zo verschillend over gedacht wordt. En je zult begrijpen, daar ben ik je niet meer uitgenodigd. Dat begrijp je wel. En ik moest daarbij denken toen, ook in de voorbereiding van deze avond aan, en dat wordt de tekst ook van vanavond, is uit Spreuken. Dus als je een Bijbel hebt, maak hem open, Spreuken hoofdstuk 1, de verzen 20 tot en met 23. Want de woorden die zijn daarop van toepassing, op de tijd waarin we nu leven. Spreuken 1, de verzen 20 tot en met 23. En daar staat, buiten roept de hoogste wijsheid luid. Op de pleinen laat zij haar stem klinken. Zij roept boven het rumoer uit. Aan de ingangen van de poorten in de stad spreekt zij haar woorden uit. Hoe lang zult u, onverstandige, onverstand lief hebben? Zullen spotters spotternij voor zich begeren en dwaze kennis haten? Keert u zich tot mijn bestraffing? Zie, ik zal mijn geest over u uitstorten, mijn woorden u bekendmaken. De wijsheid wordt luid verkondigd. De wijsheid verkondigt luid Gods woord. En zo ook de profetische boodschap dat Jezus Christus spoedig gaat komen. Dat is de wijsheid. En ik weet niet hoe jullie er naar kijken, maar als ik om me heen zie wat er allemaal gaande is in de wereld en hoe de toestand van de wereld op dit moment is, dan betrap ik mezelf er nog wel eens op dat ik mezelf afvraag, oh Heer, hoe lang nog? Wanneer komt u? Hoe lang nog? Maar tegelijkertijd vraag ik me ook oprecht af hoe diegenen die de Bijbel ook lezen en ook bestuderen zich niet bewust zijn van de tekenen die wijzen op de nabijheid van de komst van de Heer. Dat vraag ik me echt oprecht af, hoe dat kan. Want veel gelovigen hebben geen idee wat de Bijbel over de toekomst zegt en begrijpen niet hoe de woorden van de Bijbel verband houden met de gebeurtenissen en de gevaren waarmee we vandaag de dag geconfronteerd worden. En in een tijd waarin voorgangers eigenlijk een Bijbelse context zouden moeten bieden voor wat er in onze cultuur aan de hand is, voor wat er in Israël en in het Midden-Oosten aan de hand is, en waarin zij de gemeente zouden moeten bemoedigen met de hoop op die wederkomst van de Heer Jezus Christus, ja, blijft het gewoon angstvallig stil. Blijft het jammerlijk stil. En het trieste resultaat is dat de mensen die in die kerken zitten, ja, zijn onvoorbereid op wat er staat te gebeuren. En als ik dan met hen erover praat, ja, dan zeggen ze, nee, daar wordt bij ons in de gemeente niet over gesproken. Dat komt nooit aan de orde. En dat hoor ik dan vaak. En dat is dan toch frappant, want als je de Bijbel leest, dan weet je dat er 3 keer zoveel profetieën over de eindtijd en over de tweede komst van Jezus staan, dan over zijn eerste komst. En toch zijn er heel veel gemeenten dus waar nooit wordt gesproken over de tekenen van de eindtijd, over de naderende verdrukking en de nabijheid die daar uiteindelijk op volgt, dat de Heer Jezus spoedig ons komt halen en naar huis komt brengen. Dat is wel de droevige realiteit in heel veel kerken. En hoe droevig die realiteit ook is, de waarheid is ook dat de meeste mensen vandaag de dag, zowel in en natuurlijk ook buiten de kerk, ja, helemaal niet meer geïnteresseerd zijn in het horen van het evangelie of in de profetieën over de eindtijd. Ja, onze cultuur kenmerkt zich direct, kenmerkt zich doordat we iets direct willen hebben. Als ik nu iets verlang, ja, dan wil ik het nu hebben. Dan wil ik het mijzelf toe-eigenen. In het Engels heet dat zo mooi, de immediate satisfaction, de onmiddellijke bevrediging van datgene wat ik wil hebben. Want als ik nu iets wil, waarom zou ik wachten? En het zijn mensen van het ogenblik. Het zijn mensen van het ogenblik. En wat zie je dan, is dat heel veel kerken en gemeenten gaan hun boodschap aanpassen aan de behoeften van de bezoeker. En als mensen door een moeilijke tijd heen gaan, ja, dan zijn de preken erop gericht om de bezoekers vooral niet oncomfortabel te laten voelen. Dat ze een bepaald comfort geven. Nee, kom maar, Jezus gaat jouw problemen oplossen. Jezus gaat zorgen dat jij geen problemen meer hebt. Dat is de boodschap die heel veel klinkt in kerken en gemeenten. Maar ik zeg altijd, Jezus is niet gekomen naar deze wereld om mijn problemen op te lossen. Jezus is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren is. Daarom is Jezus Christus naar deze wereld gekomen. In Markus 4, als je het fijn vindt om mee te kijken, graag. Dus het evangelie van Markus, het 4e hoofdstuk. Dat gaat over de gelijkenis, staat onder andere de gelijkenis van de zaaier die het zaait. Het zaad zaait en een deel daarvan valt op steenachtige grond, op de rotsen. En in vers 16 en 17, dus in Markus 4, vers 16 en 17, legt Jezus uit wat hij daarmee bedoelde. En hij zegt, en evenzo zijn dit degene in wie op de steenachtige grond gezaaid wordt, die, als zij het woord gehoord hebben, het meteen met vreugde ontvangen en geen wortel in zichzelf hebben, maar zij zijn mensen van het ogenblik. Als er later verdrukking of vervolging komt omwille van het woord, struikelen zij meteen. En het is echt een beeld van de tijd van nu. Het woord van het evangelie wordt in hele grote en met spetterende shows wordt het gebracht. En het wordt dan ook direct met vreugde ontvangen. Want wie wil dat nou niet? Een mooi en probleemloos leven. Zolang alles van een leien dakje gaat. Ja, dan zijn er en er geen noemenswaardige problemen ontstaan. Ja, dan blijft men rustig die diensten bezoeken. Maar het idee dat er verdrukking of wellicht vervolging zou kunnen zijn of zou kunnen komen omwille van je keuze om Jezus te volgen, ja, dan haken een hoop mensen af. Als dat het is, Als er wordt gezegd van ja, als je Jezus gaat volgen, ja, dan kom je in de verdrukking. Want de Heere heeft geleden, nou dan gaan wij dat ook doen. Dat zijn mensen die haken dan af. En dan valt men weer terug in het oude leven. En ja, natuurlijk ook als je dan ook kijkt naar de krantenkoppen van vandaag. De foto's en de video's die over internet gaan. Als je dan kijkt naar het huidige conflict bijvoorbeeld in het Midden-Oosten, wat er allemaal gaande is. Ja, dan dat geeft geen goed en comfortabel gevoel. Dat is allemaal niet fijn wat er in de wereld gaande is. En dat draagt dus niet bij aan dat goede gevoel en dat zaait dus verdeeldheid. En dus blijft het in heel veel kerken om die reden, omdat ze dat niet benoemen, blijft het wat ik dan noem oorverdovend stil. Blijft het gewoon oorverdovend stil. En zeker als je kijkt naar 7 oktober 2023, vorig jaar, dat Hamas daar de grenzen overgaat in Israël. De wereld is niet meer hetzelfde, toch? De wereld is niet meer hetzelfde. Er is iets veranderd. Sinds de oorlog in Israël is er iets veranderd. Er is toen een voelbaar kwaad ontketend, zoals de wereld dat nog niet daarvoor heeft gekend. En Johannes wees er ook al op, als je kijkt naar wat er de afgelopen week weer gebeurde is in Amsterdam, die walgelijke manier waarop Israëlische voetbalsupporters zijn aangevallen, omdat ze Joods zijn. Ja, dat is verschrikkelijk. Filmpjes die over internet gaan, waar jongens in de auto zitten en roepen we gaan op jodenjacht. Ja, echt. Ik kan er met mijn pet niet bij. Ik word er ook echt intens verdrietig van, zal ik jullie zeggen. Intens verdrietig. Soms ook heel boos, dat ik denk, wie moet ik? Maar dan breng ik het bij de Heer en dan voel ik de pijn van de Heer. Hoe zijn volk op dit moment onder druk staat. Maar gelukkig zijn er ook nog mensen die zich afvragen en terecht afvragen, is er datgene wat er in het Midden-Oosten momenteel plaatsvindt en wat er überhaupt allemaal in de maatschappij gebeurt, is dat te duiden als profetisch? Is dat te duiden als profetisch vanuit het woord van God? Jazeker is dat. Absoluut. Want laat er geen misverstand over bestaan. Zodra er iets gebeurt in Israël of met het Joodse volk, ja, dan hebben we het over een gebeurtenis na 1948. En in 1948 is de staat Israël geboren. En God heeft zijn volk teruggebracht naar het land zoals hij dat beloofd heeft in Ezechiël 36. En zodra er dus iets gebeurt in Israël of met het Joodse volk of daaromtrent, ja, dan is het aan ons de taak om onze Bijbel open te slaan en dan te kijken, klopt dat? Wat gebeurt hier? Is dit iets wat God al heeft voorspeld? Is dit al iets wat de Bijbel voorzegt? En dan met name het Oude Testament zou ik zeggen, want daar staan zoveel profetieën over de tijd waarin we nu leven opgeschreven. Als jullie willen, sla eens op naar in de boek Psalmen, Psalm 83. En dan lezen we de eerste 5 verzen. Psalm 83, vers 1. En daar staat een lied, een psalm van Asaf. O God, zwijg niet, houd u niet doof. Wees niet stil, o God. Want zie, uw vijanden tieren, wie u haten, steken hun hoofd omhoog. Ze beramen listig een heimelijke aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen. Kom, zeiden zij, laten wij hen uitroeien, zodat zij geen volk meer zijn en aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt. Nou, over deze psalm wordt wel eens gediscussieerd dat dit in het verleden al heeft plaatsgevonden. En anderen zeggen het moet nog plaatsvinden, maar dat vind ik in deze context niet zo spannend. Want deze openingsverzen van psalm 83 zijn een beschrijving wat er op 7 oktober is aangevangen. En wat de afgelopen week nog steeds zien. Jongens die in de auto rondrijden en roepen jodenhaat, jodenjacht. En we gaan ze kapot maken. Dat is letterlijk wat hier staat, zodat aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt. Dat is de drijfveer die zij hebben. En ik denk wel eens, al deze dingen die we zien, zou zomaar eens een opmaat kunnen zijn naar een situatie waarin de antichrist een vredesplan aan Israël zal gaan voorleggen. Het verbond waarmee de 70ste week van Daniël, ofwel de 7 jaar van verdrukking, gaat beginnen. En dat staat ook heel mooi, dat hoef je niet op te zoeken, maar dat staat in Daniël 9 vers 27. Hij, dat is de antichrist, zal voor velen het verbond versterken. 1 week lang, halverwege de week, zal hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Dan komt een tijd van 7 jaar van verdrukking. En halverwege die tijd, na 3,5 jaar, 42 maanden, 1260 dagen leert de Bijbel, dan houdt het slachtoffer en het graanoffer houdt op en dan laat de antichrist zijn ware gezicht zien. En het is vandaag, volgens mij, of gisteren, maar ik dacht vandaag exact 400 dagen geleden dat Israël werd opgeschrikt door die aanval van Hamas. En wat ik zo bizar vind, is dat in plaats dat de wereld zich achter Israël schaart en zegt, ja, verschrikkelijk wat daar gebeurt. Ja, de eerste 2 dagen, 3 dagen. Maar wat je daarna ziet zijn politieke aanvallen, anti-Israël demonstraties die over de hele wereld plaatsvinden en die ook een ongehinderd een podium krijgen. Die openlijke intense haat vanuit die militante moslimgemeenschap en het plotseling en gewelddadige karakter daarvan waarmee ze tekeer gaan. Ja, dat heeft de Joden wereldwijd echt overvallen en nog steeds. Nog steeds gebeurt dat op een hele heftige manier. Maar dat alles zal het vredesplan, want dat gaat er gebeuren. De antichrist zal zich in eerste instantie presenteren als iemand die vrede komt brengen. Die zal, anti betekent niet alleen tegen, maar betekent ook in de plaats van. Dus hij zal stiekem tegen Christus zijn, maar hij zal zich presenteren als de plaatsvervanger van Christus. Of eigenlijk, hij zal zich als Christus voordoen. En ik denk dat de leiders van Israël op dat moment, en hoe dat precies allemaal gaat lopen, dat is te uitgebreid om hier te vertellen nu, maar dat is, de leiders van Israël zullen straks geloven dat de voorwaarden die de mens ter wetteloosheid, dus de antichrist, biedt, hen uiteindelijk zal redden van een nieuwe verwoestende oorlog. Hij komt vrede brengen. Betekent dus dat het een periode is voor Israël waarin er toch spanning is en oorlog en iedereen verzamelt zich. En hij zal zich presenteren als degene die vrede komt brengen. Maar hij zal hen ook na 3,5 jaar verraden, wat ertoe zal leiden dat er vele Joden moeten vluchten voor hun leven. En ook als dus de, we weten ook vanuit Gods woord dat er een derde tempel komt. Dat er een tempel komt in de tijd van de verdrukking. En de herbouw van die tempel zal ook een onderdeel zijn van de deal die gemaakt wordt tussen de antichrist en het Joodse volk. Die zal zeggen van, jullie kunnen weer gebruik maken van de tempel. Jullie kunnen weer datgene doen wat jullie zo graag willen, waar jullie naar verlangen. Jullie kunnen weer offerdiensten houden in de tempel. Maar Israël gaat daarmee een verbond aan met de vader van de leugen. De profeet Jesaja verwijst naar dat plan van de antichrist als een verbond des doods. Ik lees het voor, je mag het opzoeken, Jesaja 28, vers 15. Daar staat in Jesaja 28, vers 15. Omdat u zegt, we hebben een verbond gesloten met de dood en met het rijk van de dood zijn wij een verdrag aangegaan. Wanneer de alles wegspoelende geestel voorbij trekt, komt hij niet bij ons. Want van de leugen hebben wij ons toevluchtsoord gemaakt en het bedrog hebben wij ons verborgen. Dus Satan gaat een verbond aan via de antichrist met het Joodse volk. Maar Satan haat het Joodse volk. En daarom is er zoveel gaande in de wereld. Daarom is er zoveel antisemitisme. Satan haat het Joodse volk. En degene die gered zijn door het bloed van Jezus Christus haat hij ook. En de beschrijving die Jezus Christus zelf geeft aan de vijand, aan de Satan, in Johannes 8, vers 44, ja, is iets waar we ons vandaag de dag echt bewust van moeten zijn. Hoe Paulus zegt het ook zo mooi, we hebben niet te strijden tegen mensen van vlees en bloed. Daar zitten machten achter. En Jezus omschrijft hem zo in Johannes 8, vers 44. U bent uit uw vader de duivel en wilt de begeerte van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van het begin af en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Dat is degene waarmee we te maken hebben. En dat moeten we ons heel goed beseffen bij alles wat we in deze tijd om ons heen zien gebeuren. Het aanwakkeren van de moordzuchtige en leugenachtige haat tegen de Joden onder de militante moslims door Satan heeft alles te maken dat hij die profetieën wil tegenhouden en zoveel mogelijk schade wil aanbrengen. Want zijn doel is om de heerschappij van de Heer over een hersteld Israël te voorkomen. Maar net zoals hij er niet in slaagde Gods verlossingsplan te dwarsbomen bij de eerste komst van Jezus Christus, gaat dit natuurlijk ook niet lukken. Dat weten we. En hij weet het ook. Hij leest de Bijbel ook. Hij kent hem beter dan u en ik bij elkaar. Hij weet precies wat er gaat gebeuren. Maar hij zal daarom alles op alles zetten om zoveel mogelijk schade te brokkenen. Sla eens op in het Oude Testament achterin het boek Zacharia. Hoofdstuk 12. En dan zien we ook dat het niet gaat lukken. Zacharia, hoofdstuk 12, de verzen 1 tot en met 3. Daar staat de last, het woord van de Heere over Israël. De Heere spreekt, die de hemel uitspant, de aarde grondvest en de geest van de mens in zijn binnenste vormt. Zie, ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom. Ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Op die dag zal het gebeuren dat ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Alle die hem optillen zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen. En al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen. En dat is wat er gebeurt. Satan zal dus de volkeren van de aarde zal die aansporen en bijeenbrengen om uiteindelijk tegen Jeruzalem en tegen het volk Israël te strijden. En hoewel dit tijdens de verdrukking zijn uiteindelijke vervulling zal bereiken, ja, leidt het geen twijfel dat Israël nu en Jeruzalem straks een hele zware steen gaat worden voor de wereld. Wat er nu gebeurt, wat we nu allemaal zien gebeuren op het wereldtoneel, de verkiezingen in Amerika, de toestand in Oekraïne, in Iran, China. Het zijn allemaal schaakstukken die in gereedheid worden gebracht voor wat er komen gaat. En dan staat daar in vers 2, wordt het woordje bedwelmend gebruikt. En het woordje bedwelmend betekent letterlijk in het Hebreeuws aan het wankelen gebracht door dronkenschap. Aan het wankelen gebracht door dronkenschap. En het is opvallend en eigenlijk bizar tegelijk om te zien en te lezen hoe sommige politici en heel veel van de media op bizarre en haast ongecontroleerde wijze de daden van Iran en zijn proxies, dus Hamas en Hezbollah en de Houthis, hoe die worden geprezen en hoe die worden weggezet als zijnde dat prima is, dat dat oké is. Terwijl de daden van Israël worden weggezet als zijnde dat gaat niet goed en dat moet maar vernietigd worden, dat moet weggevaagd worden. Het is gewoon, als je er met een gezond verstand naar kijkt, dat je denkt, dat klopt gewoon niet. Letterlijk, wees waakzaam en nuchter. Als je er nuchter naar kijkt, dan herken je dat dit een toestand is van een soort dronkenschap. Dat mensen dingen roepen die niet meer kloppen. En dat is wat er gaande is in de wereld. En met wat alles wat er gaande is, ja, denk ik, ja, we bevinden ons echt in de laatste seconde van de laatste dagen, terwijl we de wereld uiteen zien vallen en terwijl Jeruzalem het steeds meer het podium wordt van het wereldtoneel van wat er nog gaat komen. En we zien dat niet alleen, maar we zien ook dat, dus dat de wereld zich concentreert op Jeruzalem. Maar we zien ook, ik weet niet wel of je wel eens hoofdstuk 38 uit Ezechiël hebt gelezen. Dan kun je direct wel een paar versen uitlezen. Maar dan zie je dus dat daar een coalitie wordt gevormd die zich gaat richten op Israël. En Rusland, Turkije en Iran hebben momenteel allemaal al militair materieel en personeel aan de noordgrens van Israël en Syrië bijeengebracht. En Libië en Sudan, die worden genoemd daarin, die hebben onderhouden relaties met Rusland en Turkije. En delen uiteindelijk ook dezelfde ideologie als Iran. Sla maar eens op Ezechiël 38 vanaf vers 8. En dan lezen we de verzen uit hoofdstuk 38, 8 tot en met 11 en dan 18 en 19. Dus Ezechiël 38, vers 8. Na vele dagen zult u gestraft worden. Aan het einde van de jaren zult u komen in een land dat hersteld is van het zwaard, bijeengebracht uit vele volken op de bergen van Israël, die tot een blijvende verwoesting waren geworden. Als zij uitgeleid zijn uit de volken, zullen zij alle onbezorgd wonen. U zult oprukken. U zult komen als een verwoesting. U zult als een wolk zijn en het land bedekken. U en al uw troepen en vele volken met u. Zo zegt de Heere, Heere. Op die dag zal het gebeuren dat er overleggingen in uw hart zullen opkomen en dat u een kwaad plan beramen zult. U zult zeggen, ik zal optrekken tegen een niet ommuurd land. Komen bij mensen die rustig en onbezorgd wonen, die alle zonder muur en grendel wonen en geen poorten hebben. En dan gaan we verder in vers 18, dan gaan we zien dat God zelf gaat ingrijpen. Op die dag zal het gebeuren. Op de dag dat God over het land van Israël komt, spreekt de Heere, Heere, dat mijn grimmigheid in mijn neus zal opstijgen. Want in mijn naijver, in het vuur van mijn verbolgenheid, heb ik gesproken. Voorwaar, op die dag zal een zware aardbeving het land van Israël treffen. En of het al echt zover is, durf ik niet te zeggen. Weet je, dat is lastig om te zeggen, want we zien ook Israël is in een oorlog. Het is nog niet een vrij land. De steden zijn nog niet, of hebben nog steeds zijn nog steeds ommuurd. Maar er is maar heel weinig fantasie voor nodig om te zien dat dit een profetisch scenario is wat gewoon binnenkort een keer gaat gebeuren. De veranderingen op politiek, wereldtoneel, de verhouding tussen de verschillende landen wijzigen zo snel dat dit een scenario zou kunnen zijn wat gewoon heel snel zou kunnen gaan gebeuren. En ook als we in de Bijbel lezen over de vernietiging van Damascus in Syrië. Syrië en Damascus spelen momenteel een cruciale rol in die oorlog ook. En met de huidige ontwikkelingen zou het zomaar kunnen gebeuren dat wat Jesaja zegt in hoofdstuk 17 vers 1. De last over Damascus, zie, Damascus houdt op een stad te zijn. Het zal een puinhoop worden, een ruïne. Je ziet het gewoon gebeuren dat daar een keer een bom opvalt en die stad is er niet meer. Invulkunde van mijn kant nu, want dat weten we niet. Maar ik zie het voor mijn ogen gebeuren. En te weten dat Damascus een van de oudste steden is in de wereld. Die gaat al duizenden jaren terug. En bij mijn weten is het, en wat ik kon navinden, nog nooit vernietigd. Zelfs de Mongolen zijn daar geweest en die hebben de stad niet vernietigd. En ook 10 jaar van burgeroorlog in de afgelopen jaren is de stad nog steeds niet volledig verwoest. Maar goed, hoe dan ook, met alles wat er op het wereldtoneel gaande is, lijkt een grote oorlog momenteel in het Midden-Oosten steeds onvermijdelijker. En daarmee is het zaak dat zowel de gelovigen als niet-gelovigen die profetische context te horen krijgen, omdat het namelijk ook hun toekomst betreft. Het betreft onze toekomst, maar het betreft ook de toekomst van de ongelovigen om je heen. Ongelovige familieleden, buren, vrienden. En het doel van de meeste oorlogen, en dat is ook belangrijk om te beseffen, het doel van de meeste oorlogen is in het algemeen verkrijgen van land. Van jij hebt een stuk land waar ik wat mee kan en dat wordt dan landroof genoemd. Het is het verlangen van het bezit, om het bezit van een ander in te nemen en dat met geweld af te nemen. En wat deze hebzucht dan in gang zet, ja, is de zucht naar macht. Gevoed door haat en afgunstig wordt er dan gekeken naar wat de ander heeft. En vijanden worden dan gecreëerd, oorlogen worden dan of barsten dan los en de dood van de tegenstander is dan het doel. Maar de oorlog tussen Israël en Iran, Hamas, Hezbollah, de Houthis en alle andere dreigende naties daaromheen. Ja, dat is niet zo'n oorlog als alle anderen. Degene die Gods belofte aan Israël niet kennen en dus niet begrijpen of geloven. Ja, beschouw het als elk ander politiek conflict. En dat is ook wat je terughoort vanuit de media. Wat de krantenkoppen zeggen. Alsof het zou gaan over een stukje land. Je zou daar door kunnen denken van ja, het is net als de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Of welke andere oorlog dan ook. En ja, de wreedheid van Iran en haar bondgenoten, die zijn, als je kijkt wat er gebeurd is en wat er af en toe nog gebeurt. Ja, dat is verschrikkelijk, zeggen ze. Maar ja, Israël zelf is ook geen lievertje, wordt er dan geroepen. Israël, ja, dat hebben ze toch wel een beetje aan zichzelf te danken, is dan toch de boodschap die er tussendoor klinkt. Maar een dergelijk sentiment kan niet verder weg zijn van de waarheid. Dat is het niet. Deze oorlog is niet zoals alle andere oorlogen. Het is een geestelijke oorlog. En de profetische implicaties van wat er nu in Israël gebeurt zijn een direct gevolg van de opstand van Satan tegen God. En tegen het gekozen volk van God. En tegen diegenen die Jezus Christus volgen. En we weten ook dit, dat dit ook nog maar het begin is van Israëls strijd om te overleven. En dat het waarschijnlijk ook nog gaat duren, en zeker gaat voortduren in die 7 jaar van verdrukking. En dan halverwege zal het enorm oplaaien. Want Satan haat het Joodse volk zo intens. En er gaat gewoon zijn dodelijke woede tegen Israël via de antichrist weer loslaten tijdens die grote verdrukking. En hij gaat falen en hij zal proberen om zoveel mogelijk mensen mee te sleuren naar die plek die eigenlijk voor hem en zijn demonen is bestemd. De hel, daar gaan de mensen die hem volgen ook naartoe, helaas. Dus dit is niet zomaar een oorlog. Het heeft een enorme profetische betekenis wat er gaande is in Israël momenteel. Maar het waarschuwt ons ook dat wat er in Israël gebeurd is en ook op dat ook op andere plaatsen kan gebeuren. En dat hebben we ook maar weer gezien in Amsterdam. En Johannes zei het ook, van het kan gewoon ook met ons gebeuren. En daar moeten we ons bewust van zijn. Satan gaat rond als een briesende leeuw die kan verslinden. Daar is hij naar op zoek. En gelukkig gaat Jezus zegen vieren. En God gaat niet toestaan dat de duivel zijn verbond en zijn belofte aan zijn uitverkoren volk er niet gaat doen. Nog jegens ons als nieuwtestamentische heiligen die met onze verlossing in het vrederijk zullen regeren. Dat gaat God nooit toestaan. En tot slot, en dat zeg ik wel vaker, er is slecht nieuws en er is goed nieuws. Het slechte nieuws is dat we in Bijbelse tijden leven. Het slechte nieuws is dat we in Bijbelse tijden leven, waarin wetteloosheid, geweld, goddeloosheid en het bedrog enorm aan het toenemen zijn. Precies zoals de Bijbel dat voorspeld heeft, dat in de laatste dagen gaat gebeuren. Het goede nieuws is dat we in de Bijbelse tijden leven. Wat betekent dat de verschijning van onze Heer Jezus Christus heel snel gaat plaatsvinden. Dat Hij ons heel spoedig komt halen. En dat kan elk moment gebeuren. En ik hoop ook dat het ook het verlangen is wat jullie hebben. Dat de Heer spoedig een einde gaat maken aan de wereld zoals we vandaag de dag aantreffen. En tot die tijd laten wij daar waar anderen zwijgen, zou ik zeggen, in lijn met wat we in Spreuken 1 gelezen hebben, dan die wijsheid luid verkondigen. Niet zwijgen, niet stil zijn, maar ga naar de pleinen, ga rumoer maken aan de ingangen van de poorten, van de kerk in dit geval zou ik zeggen. En hoe dan? Paulus geeft het antwoord tot slot. In 2 Timotheüs 4, de versen 2 tot en met 5. En daar legt Paulus ons uit hoe we dat mogen doen en hoe we dat moeten doen. Hij zegt in de 2e Timotheüsbrief in hoofdstuk 4, vers 2. Predik het woord, zegt hij. Predik het woord. Volhard daarin. Gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld en onderricht. Want, legt hij uit, er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt. En voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerte. Zij zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Maar u, wees nuchter in alles, leid verdrukkingen, doe het werk van een evangelist, vervul uw dienstwerk ten volle. En de verzen 3 en 4, waarin we de tijd en de kerk van vandaag herkennen, die staan geklemd tussen twee hele duidelijke opdrachten, zou ik zeggen. Predik het woord en doe het werk van een evangelist. En besef goed dat Paulus met de woorden die hij gebruikt in de verzen 3 en 4, want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken en ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren. Dat gaat over mensen die naar bijeenkomsten gaan, die de schijn hebben van een gemeente of van een bijbelstudiesamenkomst. Maar waar men de waarheid niet meer wil horen. Daar wil men horen wat men graag zelf wil horen, wat de begeerte voedt. En daar wil men ook dus niet meer de waarheid over Israël horen. Of over de profetische gebeurtenissen, of over de eindtijd. Dat wil men daar niet meer horen. En omdat men naar verzinsels wil luisteren en de eigen begeerte bevredigd wil hebben, ja, blijft er maar één ding voor ons over, zoals Paulus dat zegt. Stug doorgaan met het prediken van het woord. Gewoon stug doorgaan. Volhouden. Niet opgeven. En daarin volharden, ook al komt het niet gelegen. En Paulus geeft ons de opdracht om degene die in de kerken zitten en die niet willen luisteren, om hen te vermanen, te bestraffen en hen te onderwijzen wat de Bijbel echt zegt. En dat moeten we met geduld doen. En dat is het Griekse woordje makrotimia. En dat betekent letterlijk door God geregeld geduld. En dat is fijn om te weten. Dat is heel fijn om te weten. Door God geregeld geduld. Dat impliceert dus dat we dit geduld niet uit eigen kracht kunnen krijgen. Maar dat we dat geduld alleen kunnen opbrengen als we ons laten leiden door zijn Heilige Geest. Als we ons afstemmen op hem. Alleen dan kunnen we dat geduld opbrengen. En ik vind het zo mooi, want Paulus is verder zo eerlijk ook in dit stukje. Hij zegt, het zal niet makkelijk zijn. Hij zegt, leid verdrukkingen. En dat zegt hij in gebiedende wijs. Dus hij zegt niet van, het kan zijn dat je verdrukkingen gaat krijgen. Nee, leid verdrukkingen. Gebiedende wijs. Anders gezegd, ga de verdrukkingen niet uit de weg. Als je zwijgt, dan ga je ze uit de weg. Als je niet van je laat horen, dan ga je ze uit de weg. Maar spreek je uit en ga de verdrukkingen niet uit de weg. Nou, we weten dat er vanuit Gods woord dat er een aantal dingen gaan gebeuren. We weten vanuit Gods woord dat Wat er nu gebeurt en wat er gaande is, is niet het einde. We hebben een geweldige toekomst voor ons. Er komt een periode van verdrukking. En ik geloof dat de Bijbel leert dat we voor die tijd worden opgenomen. En dat we terugkomen na die 7 jaar om met Jezus Christus 1000 jaar lang in zijn vrederijk te heersen met hem als koningen en als priesters. En daarna komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Oh, dat is toch fantastisch om daarna uit te mogen kijken. Dat is zo geweldig. En dan, nu ga ik echt afsluiten, dan een bemoediging en een opdracht. De bemoediging is uit 1 Thessalonicenzen 5, vers 9 tot en met 11. Want God, luister goed, want God heeft ons niet bestemd tot toren. Want God heeft ons niet bestemd tot toren, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heere Jezus Christus. Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met hem zouden leven. Dat is de bemoediging. En dan zegt Paulus ook nog, bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op, zoals u trouwens al doet. Zoals u trouwens hier al doet. Maar het is wel een opdracht, bouw op. En dan in het kader van wat we allemaal hebben besproken, Psalm 122 vers 6. Bid om de vrede van Jeruzalem, want die hangt daarmee samen. Bid om de vrede voor Jeruzalem, laat het goed gaan met hen die u lief hebben. En zo mogen we met elkaar zeggen, zoals jullie naam er ook in zit in de samenkomsten hier, Maranatha, Heere Jezus, kom spoedig. Amen. We gaan met elkaar een lied zingen, Johannes 543. Ik heb geloofd en daarom zing ik. Ja, laten we ook deze avond in gebed afsluiten. Ja, Vader in de hemel, wat is het toch zo bijzonder dat u uw woord zo gegeven hebt waaruit we zoveel dingen kunnen opmaken. En elke keer, we kunnen soms naar één stuk tekst kijken en dat een paar keer doen en elke keer komen er nieuwe inzichten en nieuwe dingen uit waaruit we kunnen leren. En Heer, zo mogen we met elkaar u ook bidden, Heer, dat u ons ook zegent in de aankomende week. Dat we vanuit uw woord mogen leven en blijven leven. Dat we vanuit uw woord ook de moed en de kracht vinden om de mensen om ons heen te waarschuwen voor wat er komen gaat. Maar ook niet alleen waarschuwen, maar ook hoop kunnen geven. Hoop dat de wereld niet zo eindigt zoals we hem vandaag aantreffen. En dat we ook mogen blijven bidden voor Jeruzalem en blijven bidden voor het Joodse volk. Dat ook zij de enige bron van vrede zullen leren kennen, de vredevorst. Dat ze Jezus Christus zullen mogen aannemen ook als hun redder en verlosser. Heren, we weten dat er een hele moeilijke en zware tijd voor uw volk gaat aankomen. En ook voor alle mensen die op dit moment zich tegen u keren. O Heere God, geef ons de vrijmoedigheid, zoals Paulus dat zegt, om het woord te blijven prediken. Om de moed te hebben om mensen aan te spreken en aan te geven dat er hoop is in deze wereld. Help ons om zo het evangelie, die blijde boodschap van redding en verlossing, in onze omgeving te blijven verkondigen. En daarom wil ik u bidden, Heer, dat u met ons meegaat deze aankomende week. Dat u in alles voorziet. En we mogen ook tot slot uw volk Israël bij u brengen. Heer, zoals u ook ons opdraagt in Psalm 122. Dat we mogen blijven bidden voor de vrede van Jeruzalem. Heer, dat we mogen blijven bidden voor de vrede die spoedig komen gaat. En we willen u bidden, Heer, dat u uw volk bewaart in alles wat er momenteel gaande is om in de landen om hen heen, de aanvallen die er zijn, de dagelijkse raketbeschietingen, de oneerlijkheid waarmee ze bejegend worden. Heer, maar we weten waar vandaan dit alles komt. U heeft het ons uitgelegd. En daar mogen we u ook dankbaar voor zijn dat u dat soort inzichten geeft. Heer, ga zo met ons mee deze week nogmaals. En bewaar ons. En dit alles bidden we en vragen we u in die ene naam die ons gegeven is onder de hemel. Die machtige naam van Jezus Christus. Amen. Ik wil jullie vragen om te gaan staan. Dan mag ik jullie de zegen meegeven voordat we ons laatste lied zo gaan zingen. Want dat de liefde van God de Vader, de genade van de Heere Jezus Christus en de gemeenschap van de Heilige Geest met jullie allen zijn. Totdat de Heere Jezus terugkomt. Amen. En we gaan met elkaar zingen Johannes de Heer 256.